Het thema van morgen is: sta stil bij wat je doet. En dat is naar aanleiding van een vers uit Haggai. Dat gaan we straks lezen. Maar eerst even een stukje terugkoppeling naar een boodschap die ik eerder dit jaar mocht brengen. Dat was de boodschap: laat je niet ontmoedigen. Dat was in februari. En toen hebben we gekeken naar een stukje geschiedenis van Nehemia. En de boeken Ezra en Nehemia, die gaan over de terugkeer van de Joden na de ballingschap naar het land Israël. En die boeken die beschrijven hoe de tempel en hoe de muren van Jeruzalem, hoe die weer opnieuw opgebouwd werden. Nou, het was Gods leiding in de geschiedenis, omdat daarmee allereerst zijn profetie in vervulling ging, want de ballingschap zou maar een beperkte tijd zijn, had de Heere God voorzegd. En ten tweede was het een voorbereiding op de vervulling van toekomstige profetieën. Want ja, eens zou de Messias in het land Israël geboren worden. Moesten de Joden daar wel aanwezig zijn. Nou, de Heere God leidt de geschiedenis zo dat zijn woord in vervulling gaat. Hè. De Heere God heeft alle dingen in zijn handen. Nou, in het boek Nehemia lees je over de opdracht die Nehemia had om de muren van Jeruzalem te bouwen. Ezra ging over de tempel, Nehemia ging over de muren van Jeruzalem. In Nehemia zag je dat dat leidde tot heel veel weerstand, dat heel veel tot tegenslag leidde ook. He, door boosheid spotten de buurvolken met de Joden, maar het ging veel verder dan spot. Ze probeerden onder andere door samenzwering, door strijd, door zelfs poging tot moord toe, ja, daadwerkelijk een einde te maken aan het werk wat Nehemia daar deed. Ze probeerden dat te stoppen. Maar toen dat allemaal niet werkte, werd het zogenaamde vredesproces geprobeerd. He, door middel van vrede, en dan, ja, dan ga je daarover onderhandelen, waar kennen we dat van? Dan worden er eisen gesteld en dan kun je dat beïnvloeden. Dus op die manier probeerden ze dan het werk alsnog te stoppen. Werkte ook niet. Dus daarna kwamen valse beschuldigingen, zelfs verleiding door mensen die zich profeet noemden. Maar ja, dat waren dan valse profeten. En natuurlijk mocht de roddel niet ontbreken. We zagen toen dat Nehemia, ondanks de tegenslag, zijn opdracht in 52 dagen, ja, volbracht. Dus als het over 52 dagen gaat, dan kun je nagaan wat hij dus in eigenlijk korte tijd, 2 maanden tijd, allemaal over zich heen heeft gekregen. We hebben toen gezien, ja, hoe hij daarmee omging. We hebben gezien dat Nehemia bad. Hij ging in gebed. Dat Nehemia voorbereid was. Dat Nehemia ook strijdbaar was. We hebben gezien hoe Nehemia bij dat alles vertrouwde op de Heere God. En dus ook geen compromis op de waarheid sloot. En wat je dan dus zag, Gods werk werd gedaan. Binnen 52 dagen was die muur klaar. Nou, we hebben de overeenkomst met vandaag de dag gezien. Ook vandaag de dag is er tegenslag. Als er, ja, aan de opdracht van de Heere God gewerkt wordt, als zijn werk gedaan wordt, dan kun je de klok op gelijk zetten. Dan ga ik met tegenslag te maken krijgen. En dus hebben we gezien dat die les van Nehemia, om stand te houden, hè, bidden, voorbereid zijn, strijdbaar zijn, vertrouwen hebben op de Heere God, geen compromis op de waarheid sluiten, dat die les ook voor vandaag de dag geldt. Een les om stand te houden. Nou, voor de geschiedenis van het boek Nehemia, daarvoor vond de geschiedenis van het boek Ezra plaats. En zoals gezegd, in Ezra wordt met name de herbouw van de tempel beschreven. Maar in het boek Ezra lees je over dezelfde soort strijd die het volk meemaakte om die tempel te herbouwen als Nehemia had bij het herbouwen van die muur. Ook daar lees je hoe de buurvolken er gewoon niet op zaten te wachten dat die tempel herbouwd zou worden. En daar gaan we een aantal versen van lezen in Ezra 4 vers 4 en 5. Lezen we daar bijvoorbeeld over. Ezra 4 vers 4 en 5. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En zij huurde tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen al de dagen van Koeres, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Maar ze maakten de handen van de mensen slap, zodat ze het werk niet konden doen. En vervolgens, was dat blijkbaar niet effectief genoeg, gingen ze een brief schrijven aan de koning van Perzië. En het gevolg daarvan lezen we in Ezra 4, vers 23 en 24. De laatste twee versen van het hoofdstuk. Toen van dat het afschrift van de brief van de koning Artaxasta voor Rehum en Simsai, de schrijver, en hun gezelschappen gelezen was, togen zij in haast naar Jeruzalem tot de Joden en beletten hun met arm en geweld. Toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Dus door toedoen van de overheid, weliswaar gebaseerd op een brief met leugens en halve waarheden, werd het werk aan de opdracht van de Heere God gestopt. En dan zien we dus in deze boeken een mooie illustratie dat het woord van de Heere God belangrijker is dan de woorden van een aardse koning. En dat heeft te maken met wat er onder andere in Handelingen 5 vers 29 staat. Als christenen hebben we de opdracht om de overheid te gehoorzamen, tenzij die overheid ingaat tegen wat de Heere gezegd heeft. En dat lees je onder andere in Handelingen 5 vers 29. Waar de apostelen voor de grote raad gestaan hadden, die niet wilden dat er nog over de Heer Jezus gesproken zou worden. En dan krijgt die grote raad het volgende antwoord. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat zien we dus ook in Ezra gebeuren. Want wat deed de Heere God? De Heere stuurde profeten. De Heere stuurde profeten. Het werk lag stil, maar de Heere stuurde zijn profeten. Om het volk te vermanen en te bemoedigen om het werk van de tempelbouw weer op te pakken. Nou, het gaat om de profeten Haggai en Zacharia. In Ezra 5 vers 1 lezen we. Haggai nu, de profeten en Zacharia, de zoon van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en te Jeruzalem waren. In de naam des Gods van Israël profeteerden zij tot hen. En het gevolg van dat profeteren is, vers 2, dat het werk weer voortgezet werd. De herbouw van de tempel werd weer opgepakt. Dus blijkbaar heeft het volk geluisterd naar de boodschap die de Heere God door de profeet Haggai gaf. Nou, de profetieën van de profeet Haggai heeft de Heere voor ons bewaard in het Bijbelboek Haggai. Een van de kleine profeten. En daarin lees je onder andere hoe Haggai het volk aanspoorde om de tempelbouw weer op te pakken. Dat is een stukje geschiedenis. Het is gebeurd. En de Heere God geeft die geschiedenis niet voor niks, daar mogen we van leren. Maar ook lees je dat Haggai inderdaad een profeet was. Een deel van de woorden die de Heere God door Haggai gaf, die gaan zijn tijd voorbij. Die gaan zelfs onze tijd voorbij, want we zullen zien, niet vandaag, maar in een volgend deel, dat er een verwijzing in zit naar het duizendjarig vrederijk. Dus dat is nog toekomst. Haggai, het Oude Testament, duizendjarig vrederijk, is de gemeente al lang bij de Heere. Dus als dat daar naartoe verwijst, heeft het allemaal in eerste instantie te maken met Israël. Maar ondanks dat Israël als eerste aangesproken wordt, mogen ook wij in die geschiedenis mooie lessen zien. Als gemeente van Jezus Christus. En daar willen we dan vandaag onder andere bij stilstaan aan de hand van de eerste 14 versen van Haggai. Hoofdstuk 1, en dat gaan we lezen. Haggai 1 vanaf vers 1. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai de profeet tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende, alzo spreekt de Heren der heerscharen, zeggende, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heren huis gebouwd worden. En het woord des Heren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende, is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis woest zijn? Nu dan alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorboorde buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Klimt op het gebergte en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar zie, gij bekomt weinig. Als gij in het huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der Heerscharen. Om mijns huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is. En het land onthoudt zijn vruchten. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most, en over de olie, en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen en over de beesten, en over alle arbeid der handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar de stem des Heeren hun Gods, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai, de bode des Heeren, in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Hier zie je een veel uitgebreidere invulling nog van de paar versen die we in Ezra gelezen hebben. En je ziet dat dat met elkaar te maken heeft. En hoe de profeten Gods woorden doorgaven. Hè? God had niet voor niks de opdracht gegeven om zijn tempel te bouwen. En hier zie je ja, hoe Haggai het volk daarmee confronteert. En wat er gebeurt als het volk daarnaar luistert, als het volk daar wat mee doet. Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Nou. We hebben dus gelezen hoe Haggai het volk vermaande. Hij confronteerde ze met de trieste realiteit. Het volk luisterde. En we hebben dat gelezen in Haggai 1 vers 12. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks naar de stem des Heeren huns Gods, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had, en het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Dus ze vreesden voor het aangezicht des Heeren, en het gevolg was dus, vers 14, ja, dat ze het werk gingen oppakken. Dus het volk luisterde naar de woorden van de Heere God. En het mooie is dat je dan leest dat de Heere het volk opwekte. Dat is ook heel mooi als je dat vergelijkt met wat de Heere over de gemeentetijd laat zien. Hou de hand bij Haggai, want daar komen we iedere keer terug. Maar als je denkt aan wat de Heere over de wedergeboorte laat zien, hoe iemand tot geloof komt, in Efeze 1 vers 13 en 14, dan zit daar een volgorde in. Efeze 1 vers 13 en 14. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus, eerst gaat het over het horen van het woord, vervolgens gaat het over het geloven van wat je gehoord hebt, horen, geloven, en vervolgens lees je dat dan de Heilige Geest komt om je te verzegelen. Nou, die wedergeboorte, die komt in het Oude Testament onder de wet niet voor. Maar zie je toch dat het in principe gelijk is. God kwam met zijn woord, het volk geloofde, en God ging zijn werk door het volk heen doen. Geldt ook met tot geloof komen. God geeft zijn woord, als iemand het gelooft, zorgt hij ervoor dat zijn geest in jouw hart komt. Dan word je wederom geboren. Maar dat is in het leven van de gelovigen niet anders. Eigenlijk word je daar elke dag mee geconfronteerd. Als je het woord leest, of hoort, dan kun je dat geloven. Je kunt het ook naast je neerleggen. Je kunt het ook niet geloven. Je zegt, ja, maar christenen, ja, christenen. Ik denk dat we allemaal de voorbeelden als bijbelgelovigen wel kennen, dat er dingen staan. De mensen zeggen, ja, maar ik heb gehoord dat. Is niet waar wat daar staat. Oh, God heeft zijn woord bewaard. Dus als je het woord hoort, als je het gelooft, dan gaat de Heere zijn werk daardoorheen doen. Dat kom je in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 tegen. En de tekst waar we de laatste tijd toch wel een paar keer bij stil hebben gestaan, is Colossenzen 1 vers 6, waar dat ook heel mooi uit duidelijk wordt. Colossenzen 1 vers 6. Dat begint met het woordje het welk. Dat is een verwijzing naar het woord der waarheid in vers 5. Dus het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Als je Gods woorden in waarheid hoort en bekent, je erkent dat het de waarheid is, je gelooft ze daadwerkelijk, dan gaat het vruchten afwerpen. Dan gaat het vruchten afwerpen. Terug naar Haggai. We zagen in Ezra twee redenen dat het werk aan het huis van God stopte. En die redenen hadden er dus mee te maken, de tegenstand die de buurvolken leverden. En ja, een opdracht die van de koning kwam, een opdracht van de overheid, dat werk moet stoppen. Maar in Haggai 1 vers 4 zien we dat er nog een reden was. Kijk maar wat er in Haggai 1 vers 4 staat. Is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen? En zal dit huis woest zijn? Dit huis is dus een verwijzing naar Gods huis. De mensen waren klaarblijkelijk druk met hun eigen dingen, met hun eigen huizen. Nou, het feit dat er staat gewelfde huizen, dat betekent ja, dat ze er iets moois van gemaakt hadden. Ze hadden niet alleen een dak boven hun hoofd, maar ze hadden zoveel extra over voor hun, ja, zeg maar, eigen vermaak. En dat kon blijkbaar wel. Dat kon wel. Terwijl het huis van God woest was. Nou, als je daarbij voegt wat er in Haggai 1 vers 2 geschreven staat. Alzo spreekt de Heere der Heerscharen zeggende, dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd wordt. Dan zie je dat het volk het eigenlijk wel goed vond zo. Want terugkeer begon notabene met een opdracht van de Heere God, kun je in Ezra 1 vers 2 lezen, een opdracht om dat huis van God te bouwen. Dus hoezo zeg je dan in Ezra 1 vers 2, de tijd is niet gekomen. Maar de tijd was wel gekomen, de Heere had het aangekondigd. Dus het volk zocht een reden. En dan maakt het klaarblijkelijk niet uit dat het tegen Gods woord ingaat. Het volk zocht een reden om niet te hoeven bouwen. Dus ze vonden het eigenlijk wel best. Nou, daar zal ongetwijfeld een stukje angst voor het geweld van de buurvolken en de koning in meegespeeld hebben. Maar blijkbaar ook dat ze het eigenlijk wel naar hun zin hadden in hun gewelfde huizen. Nou ja, weet je, als je het zo naar je zin hebt, waarom zou je dan de uitdaging aangaan waarvan je weet dat het tot strijd leidt? Die ervaring hadden ze ondertussen. Waarom zou je dat dan aangaan? Het is toch prima zo? Nou, we gaan een vergelijking met onze tijd maken. In Haggai lezen we over het huis van God. Dan gaat het over de tempel. Nou, als je in deze tijd kijkt, in de gemeentetijd, dan is een kerkgebouw, er worden heel veel kerkinstituten wel beweerd dat dat dan het huis van God is, maar een kerkgebouw is niet het huis van God. Als je iets met het huis van God wilt vergelijken, dan kom je uit bij de gemeente van de Heer Jezus Christus, die bestaat uit iedereen die daardoor de Heilige Geest is ingedoopt. Dus dat zijn alle wederomgeborenen. Efeze 2 vers 21 en 22 gaan daarover. Je zou van daaruit, als het in het Oude Testament om het huis Gods gaat, een geestelijke toepassing kunnen maken op de verzameling van gelovigen op een bepaalde plaats. Dus dan heb je het over de lokale, dan heb je het over de plaatselijke gemeente. Dat kan. Maar laten we het een beetje breder trekken. Want Nehemia werkte aan een opdracht van de Heere God. In Ezra lees je hoe het volk van Israël aan een opdracht van de Heere God werkte. Nou ja, als kind van God in deze tijd sta je in dienst van de Heere God. In de dienst van de Heer Jezus. Je bent, zegt 2 Korinthe 5 vers 20, een gezant van Christus. Nou, en er is een heleboel wat je daarin wil en kan hinderen. En de allermakkelijkste is de vijand. Want dat is buiten jou. Nou, en die vijand is er. En die vijand levert aanvallen. Punt. Laat schrift ook zien. Maar wat je hier in Haggai ziet, is dat het dus ook vanuit jezelf kan komen. Je kunt het in deze wereld zo naar je zin hebben. Je hebt een mooi huis om in te wonen. Het gaat goed op school. Het gaat goed op je werk. Je hebt leuke hobby's. Je maakt mooie vakanties. Je hebt een geweldige sport om te doen. Zo kun je doorgaan met allemaal leuke dingen noemen in deze westerse wereld. Er zijn landen waar het anders is. Maar voor ons geldt dat nog steeds. Dus het is eigenlijk best wel gezellig hier, toch? Geldt niet voor iedereen, dat besef ik. Maar als je doorsnee kijkt in deze westerse wereld, dan is het toch best wel gezellig. Het gaat je goed. Dus waarom zou je verder iets voor de Heere doen? Zeker omdat je weet dat als je iets voor de Heere gaat doen, nou, dan heb je toch wel kans dat je ook met strijd te maken gaat krijgen. Zie je de parallel van Haggai met deze tijd? De parallel van Ezra en Nehemia met deze tijd? Het volk Israël was al bij de uittocht uit Egypte gewaarschuwd door de Heere God. En dat vinden we in Deuteronomium 8. De Heere vertelde ze dat hij ze allerlei mooie dingen zou gaan geven. Hij zou ze naar een rijk land brengen bijvoorbeeld. Maar hij gaf ze daar de waarschuwing bij, vergeet mij niet. En ja, dat zijn mijn eigen woorden. Maar laten we kijken hoe de Heere God dat tegen het volk gezegd heeft. In Deuteronomium 8, vers 7 tot en met 9 lezen we eerst over, ja, over de rijke dingen die de Heere God voor het volk in het vooruitzicht had. Deuteronomium 8, vers 7 tot en met 9. Want de Heer uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepte, die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst. En wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen, een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. En toen zei de Heere in vers 10, daarvoor zul je mij loven. En wat zie je bij mensen? Als het goed gaat, dan gaan ze vaak op zichzelf gericht worden. Want ja, ik heb dat geld toch verdiend, maar het is wel de Heere die je die baan gegeven heeft. Maar goed, en dan zegt dus Deuteronomium 8 vers 11, in dat kader, wat de Heere daar tegen Israël zei, wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. Oftewel, wees de Heere dankbaar voor wat hij geeft, want hij is het die het je geeft. Zodra je de Heere gaat vergeten, ja, weet je, dan gaat het alleen nog maar om de dingen die je begeert. En die dingen, ja, die worden dan je afgoden, want dat komt tussen jou en de Heere God in te staan. Zo staat er bijvoorbeeld in Colossenzen 3 vers 5. Colossenzen 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Er staat kwade begeerlijkheid, dus dat is lust voor verkeerde dingen, maar er staat ook gierigheid. En als je over gierigheid nadenkt, dan is dat het begeren van allerlei dingen. Dat kan het begeren van allerlei dingen zijn. Dingen die ook op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn. Bijvoorbeeld, hadden we het al even over een huis of een hobby. Een sport hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar doordat je het begeert en het belangrijker vindt dan de Heere God, is het afgodendienst. Het blokkeert je dan in de dienst van de Heere. want je vindt het wel best. En het gevolg daarvan is, als je het wel best vindt, dat je niet leeft voor de Heer, maar voor die dingen. Nou, dat is een tactiek van de boze, zeker in deze tijd, om mensen, om gelovigen in dit geval, van de Heere God af te leiden. Van zijn werk af te leiden. Want uiteindelijk hebben ook wij een opdracht. We zagen al even, we zijn gezanten van Christus. Maar Efeze 2 vers 10. We worden niet behouden door werken. Maar als je een kind van God bent, zegt de Heere, dat je in Jezus Christus geschapen bent tot goede werken. Kijk maar, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, dat gaat dus over de wedergeboorte, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus als kind van God heb je een opdracht. Zo vertelde de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier. En ik denk dat we die allemaal wel kennen. De zaaier die ging zaaien en er waren eigenlijk vier situaties. Een deel van het zaad, dat staat dan voor het woord van God, dat viel op de weg. Een deel viel op steenachtige plaatsen en een deel viel in goede aarde. Maar er was ook een deel, en daar kijken we even naar, in Markus 4 vers 19 staat dat beschreven, dat viel tussen de doornen. Markus 4 vers 19. Ik lees vers 18 er even bij. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen en de zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Dus dat geldt niet alleen bij het tot geloof komen, dat geldt ook in het leven van het kind van God. Ja, dat blijkt ook wel uit dat vers in Colossenzen 3 vers 5. Dat zegt dat gierigheid afgodendienst is. Dus dat verstikt het woord van God. En zorgt ervoor dat je geen vruchten meer draagt. Dus waar ligt je hart? En wat of wie heb jij in je leven op de eerste plaats staan? Zijn dat, ondanks dat het hier niet veel voorkomt, alhoewel, heel veel mensen hebben tegenwoordig een Boeddha-beeldje in huis staan, hè? Nou, als bijbelgelovigen doen we dat niet. Maar dan kun je dus ook afgoden hebben. Dingen die tussen jou en de Heere God instaan. Zijn dat één of meerdere afgoden? Of staat de Heere God bij jou op de eerste plaats? En dan is het wel mooi om daar Matteüs 6 vers 33 bij te lezen. Matteüs 6 vers 33. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Nou, wil je daar in de brieven van de gemeente een mooi bijpassend gedeelte bij lezen, dan kun je daar 1 Timotheüs 6 vers 6 tot en met 10 bij opzoeken. En kun je dat voor jezelf een keer lezen. Want dat gaat daar ook over. Wie staat er voor jou op de eerste plaats? Nou, Israël. Israël kende onder de wet de vloek en de zegen. Deuteronomium 28, een hoofdstuk dat dat heel duidelijk maakt. Als ze de Heere dienden, dan zou de Heere hen zegenen. Als ze de Heere niet dienden, dan zou de vloek hen treffen. Nou, in Haggai lees je dat het volk de Heere niet meer diende. En dat ze daardoor onder andere te maken hadden gekregen met, en we hebben dat gelezen, komt in meerdere versen van Haggai 1 voor, met droogte. Dus ze waren eigenlijk tevreden met een situatie, maar ondertussen was er wel droogte. Ondertussen waren er slechte oogsten. En dat had dus klaarblijkelijk te maken met de keuzes die het volk gemaakt had. Nou, nu leven wij als gemeente niet meer onder de wet. Punt. We leven in de gemeentetijd. Maar toch zegt de Heer, bijvoorbeeld in Galaten 6 vers 7 en 8. Galaten 6 vers 7 en 8. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dus het is een Bijbels principe, ook voor de gemeentetijd, dat je soms met de gevolgen zit van wat je zelf gedaan hebt. En daarom is het goed om toe te passen wat Haggai tegen de Joden zei in Haggai 1 vers 5. Haggai 1 vers 5. Nu dan alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Stelt uw hart op uw wegen. En dat betekent, sta erbij stil wat je doet. Sta stil bij je handel en wandel. Denk erover na. Dan is het wel goed om op te merken dat niet alle situaties waar je in belandt, alle strijd of alle lijden die je meemaakt, altijd te maken hebben met foute keuzes die je maakt. Of het niet dienen van de Heere. Nou, we gaan daar nu niet uitgebreid op in, maar lijden in Gods woord, de Heere laat dat zien dat het zijn oorsprong bij de zondeval vindt. En ja, de Heere God die kan je kastijden. Maar de Heere God kan je bijvoorbeeld ook testen. En soms laat de Heere God dingen in je leven toe, ja, om te zien hoe je ermee omgaat. Om te zien of je in alle dingen de Heere God de eerste plaats geeft. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het voorbeeld van Abraham, hoe God aan Abraham vroeg om zijn zoon Isaac te offeren. Kun je in Genesis 22 lezen. Uiteindelijk hoefde hij dat niet uit te voeren, maar de Heere keek wel of Abraham hem alles wilde geven. Hij vroeg het hem wel. En Abraham ging wel op reis. En ja, zelfs als je de Heere trouw dient, kun je dus met strijd en lijden te maken krijgen. En dat hebben we onder andere aan de hand van Nehemia toen gezien. Dus er kunnen verschillende situaties zijn waarom je met strijd en lijden te maken hebt, ook vandaag de dag. Maar overschat jezelf niet. Je hebt dagelijks te maken met een lichaam dat als het niet geconfronteerd wordt met moeilijkheden, het ook best wel naar het zin kan hebben. En in Israël krijgen we dan het voorbeeld voorgehouden wat dat kan betekenen, namelijk dat je de Heere gaat vergeten. En dat je dus eigenlijk, net als Israël, afgoden aan het dienen bent. En daarom is het heel goed om naar jezelf te kijken in het licht van Gods woord. En ja, daardoor te zien wie of wat er nu werkelijk de eerste plaats in je leven heeft. Nou, vragen die je daarbij kunt stellen zijn als volgt. Besteed je meer tijd in door mensen geschreven boeken dan in het woord van God? De Heere vraagt, 2 Timotheus 2 vers 15, dat je een arbeider bent in zijn woord. Doe je dat dan ook? En zie je er naar uit om daarmee bezig te zijn? Je komt dat heel vaak in de psalmen tegen. De psalmschrijver zegt, ik verlang naar uw woorden. Een voorbeeld is psalm 1 vers 2. Psalm 1 vers 2. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Zijn lust is in des Heeren wet, hij overdenkt het dag en nacht. Een andere vraag. Ga je nauwgezetter met de woorden van mensen om dan met de woorden van de Heere God? Als je kijkt in 1 Johannes 2 vers 5. Vandaag de dag denk ik dat heel veel christenen de woorden van mensen hoger houden dan de woorden van de Heere God. Ja, maar hij zei. Dan wordt er geloofd wat hij zei. Terwijl als God wat zegt, dan denken ze van, nou, dat kan ook wel eens anders zijn. En Johannes 2 vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Mag duidelijk zijn wat de Heere God wil. Hij wil dat we zijn woorden bewaren. Nog zo'n vraag. Besteed je meer tijd aan fysiek eten dan aan geestelijk eten? Als we Job 23 vers 12 opzoeken. Job 23 vers 12. Dan lezen we daar. Het gebod zijner lippen heb ik ook niet weggedaan. De redenen zijns monds heb ik meer dan het mij bescheiden deel weggelegd. Nou, als je kijkt wat het mij bescheiden deel, wat dat betekent. Nou, dan is dat je voedsel. Kun je ook afleiden uit bijvoorbeeld Spreuken 30 vers 8. Dus Job die had meer belang bij de woorden van de Heere God dan bij het voedsel wat hij tot zich nam. Het fysieke voedsel. Op het moment dat het eten van fysiek voedsel belangrijker voor je wordt. En ik zeg dus niet dat het niet belangrijk is, hè? Gewoon blijven eten. Dat laat de Heere ook zien, dat je dat wel nodig hebt. Maar waar leg je het belang neer? Waar slaat de weegschaal door? Nou, als je het fysieke voedsel belangrijker voor je wordt dan de woorden van de Heere God, dan het geestelijke voedsel, dan komt de Heere dus op de tweede plaats. Ja, en Israël is daarin het voorbeeld. Als je kijkt wat er bijvoorbeeld in Deuteronomium 32 vers 15 geschreven staat. Deuteronomium 32 vers 15. Als nu je Jeshurun vet werd, zo sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik, ja met vet overdekt geworden. En hij liet God varen die hem gemaakt heeft. En versmaadde de rotsteen zijns heils. De Heere God gaf ze alles. Eigenlijk wat hun hartje begeerde in het beloofde land. Dat hebben we al eerder gelezen. Het volk werd daar vet van. En liet God varen en versmaadde de rotsteen zijns heils. Dat zien we vandaag de dag toch ook als het om de Heer Jezus Christus gaat. Ik had op een van die dia's dat plaatje van die kerstmaaltijd staan. Het gaat mensen toch alleen maar om het eten, lekker eten. Heel veel mensen die gaan van feestje naar feestje. En ze vergeten dat er een schepper is die ze op deze wereld gezet heeft. En die een reddingsplan voor ze heeft. Ik noemde het eigenlijk min of meer al. Maar geloof je de woorden van mensen eerder dan de woorden van God? De Heere God heeft beloofd zijn woorden te bewaren. Dat lees je in Psalm 12 vers 7 en 8. Zijn woorden zijn waarheid. Nou, zo zijn er verschillende woorden in de Bijbel waar een soort van strijd over gaande is. Denk aan het woordje hel. Daar is heel veel over te doen. Daar zijn allerlei theorieën over. Maar bedenk wel, theorieën komen van mensen af. Terwijl God beloofd heeft zijn woord te bewaren. Zo zegt de Bijbel bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 31, staat daar heel letterlijk, dat de Heer Jezus in de hel is geweest. Laten we het vers even lezen. Handelingen 2 vers 31. Dan wordt David geciteerd. Zo heeft hij dan dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel en nog zijn vlees verdervingen heeft gezien. Als daar staat dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, dan is hij dus in de hel geweest. Anders kon daar niet van staan dat hij daar niet verlaten was. En dan is dus de vraag, geloof je wat er staat geschreven? Of geloof je toch maar de theorieën van mensen, ja, dat misschien niet zou kunnen? Nou, dan moet je 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 lezen, waar dan staat dat als je het woord van God gelooft, laten we het maar even lezen, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dat de Heer in je kan werken. Dus wat gebeurt er als je zegt van, nou ja, ik heb gehoord dat er een theorie is dat. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Praat je meer, volgende vraag, praat je meer over mensen en de dingen die hen bezighouden, dan dat je over de Heere God en over zijn woorden praat? Een bekende tekst, die hier ook nog wel eens geciteerd, 1 Petrus 4 vers 11. 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Ik denk dat het vers voor zich spreekt. We gaan overigens niet alle teksten opzoeken bij dit gedeelte, maar een enkeling zoeken we wel op. Volgende vraag. Geef je meer geld aan de mens en zijn uitvindingen dan aan de Heere God en zijn eeuwige werk? Een bijbeltekst die je daarbij zou kunnen opzoeken is Malachi 3 vers 8 tot en met 11. Nog zo'n vraag. Heb je mensen meer lief dan de Heere God? Matteüs 22 vers 35 tot en met 40 kun je daarbij lezen. Een vraag die daar heel nauw aan verwant is. Vrees je mensen meer dan de Heere God? Laten we die tekst wel opzoeken. Matteüs 10 vers 28. En ik besef dat dat voor ons hier in Nederland nog steeds heel makkelijk zeggen is. Maar het is wel goed om te weten wat de Heere God zegt. Mochten wij ooit eens in een situatie van vervolging komen te zitten, dan weet je wat Gods woord daarover zegt. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Ben je meer bezorgd mensen te bezeren dan de Heere God? Een tekst die daarbij past is Markus 7 vers 9. Zoek je, en dan bladeren we naar 1 Thessalonicense 4, zoek je mensen en jezelf meer te plezieren dan de Heere God? Wie wil je behagen? De Bijbel is daar duidelijk over, wat je als kind van God zou moeten willen. 1 Thessalonicense 4 vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Volgende vraag. Ben je meer met de schepping bezig? Heel modern. Ben je meer met de schepping bezig dan met de schepper? Oftewel, plaats je de schepping boven de schepper. Met alle klimaattoestanden van tegenwoordig, heel modern. Romeinen 1 vers 25 past daar heel mooi bij. En ik noemde net het plezier al. Plezier je jezelf of je medemens of de Heere. En dan komt het plezier hier terug, alleen dan net in een andere setting. Leef je meer voor je eigen plezier op dit moment dan voor je eeuwige beloning? Teksten die daarbij passen zijn Markus 8 vers 35 tot en met 39. En 2 Johannes 1 vers 8. De Heere spot je aan om een vol loon te behalen. Volgende vraag. Ben je vooral bezig met tastbare dingen die je ziet? Of met de eeuwige dingen die je nu niet ziet? De tekst die daarbij past lezen we in 2 Korinthe 4 vers 18. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Waar ben je mee bezig? Waar ligt je hart? En als laatste vraag. Weet je meer van je reisbestemming hier op aarde? Kijk maar even, als wij een keer ergens naartoe gaan, dan gaan we dat uitstippelen. Dan weet je waar je naartoe gaat. De routebeschrijving. Alvast even wat plaatjes ervan bekijken, zodat je op de hoogte bent. Hoe zit dat met je eeuwige bestemming? Weet je meer van je reisbestemming hier op aarde dan je eeuwige bestemming in de hemel of hel? En daar kun je zoveel van weten, zegt 1 Johannes 5 vers 13. En zo kun je meer vragen stellen. Zo kun je meer vragen stellen, dit is geen complete set. Maar ze laten al gauw zien wat of wie je op de eerste plaats hebt staan. En dan zegt de Heere, stelt uw hart op uw wegen. Sta stil bij je handel en wandel. Denk erover na. Want het kan met kleine dingen zijn, het kan met grote dingen te maken hebben, maar je krijgt gewoon de kans in dit leven om je om te keren. Om de Heere werkelijk te dienen. Je krijgt de kans in dit leven om, ja, als je misschien iets gedaan hebt waarvan je weet dat de Heere daar niet blij mee is, om te zeggen, Heere, u heeft het gezien. Wilt u mij daarvan reinigen en heiligen? En dan doet de Heere het weg. Dat is ook een soort van omkeer. En dan is het mooie dat als je hem op zijn woorden gelooft, dan mag je weten dat hij bij je is. Ondanks de fouten die je gemaakt hebt, dan mag je weten dat hij bij je is. En dan mag je ook weten, omdat je zijn woord gelooft, dat hij zijn werk in jou gaat doen. Want dat stukje bekering, dat stukje belijdenis, is namelijk ook. Dat hoort daar ook bij. Als je het erkent, dan hoort daarbij dat hij je die vergeving geeft. Hij is erbij. Hij gaat zijn werk dan met jou doen. Nou, Haggai die mocht tijdens de opwekking namens de Heere tegen het volk zeggen, en dat lezen we in Haggai 1 vers 13. Toen sprak Haggai de bode des Heere in de boodschap des Heere tot het volk, zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Ik ben met u lieden, spreekt de Heere. Dat is de belofte die de Heer Jezus zijn discipelen deed toen hij naar de hemel ging. Met hemelvaart. Kun je lezen in Matthäus 28 vers 20. Maar dat zie je ook terugkomen in zegenbeden, bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4 vers 22. 2 Timotheus 4 vers 22. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen. De Heere zij met u. Ik heb het plaatje van de duif erbij gedaan. De duif is vaak het symbool van de Heilige Geest. Ja, de Heere is door zijn geest in jou als gelovige. En als je zijn woord gelooft, en als je je zonde beleidt, en als je het overdenkt, en als het nodig is omkeert, dan ben je op zijn weg. Dan bedroef je niet de Heilige Geest. Oftewel, dan word je vervuld met de Heilige Geest. Dus dan is de Heere daadwerkelijk met jou. Want elke gelovige zal dan roepen, ja, maar ik ben toch ook vervuld met de Heilige Geest? Ik heb toch ook de Heilige Geest ontvangen? Ja, maar ben je ook vervuld met de Heilige Geest? Dat is waar we bij Pinksteren mee hebben stilgestaan. Zeg je ja op Gods woord. Leef je na zijn woord. Beleid je als je erachter komt. Keer je je om als het nodig is. Bekeer je je als het nodig is. En dan zegt de Heer, ik ben met u lieden. Amen.